Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, grote God, Vader van onze Heere Jezus Christus en in en door Hem ook onze Vader. Vanavond komen wij tot U, omdat we het van U verwachten. Omdat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid. En dat bent U. De eeuwige God. Schepper. Vader. Die almachtig is, alwetend is. Die van ons houdt en om ons geeft. Die de hemel heeft leeggegeven. U bent zoveel, Heere God. Woorden schieten tekort. En wat wij vanavond van U verwachten, dat is alles. In de techniek, in het zingen, in het luisteren, in het orgelspel, in het spreken. Wilt U door uw Heilige Geest en wilt U door uw woord tot ons hart spreken? Laat ons Christus zien wat Hij voor ons heeft gedaan en wie Hij voor ons is. Heer, we danken U dat we hier in alle rust en alle vrijheid bij elkaar mogen komen. Wij weten dat er zoveel broeders en zusters in het verborgen moeten samenkomen, omdat ze anders gepakt worden, geslagen, geschopt, in de gevangenis worden gegooid. Ja, zelfs de dood in worden gejaagd. En dat alleen maar omdat ze in de Heer Jezus geloven. We zeggen het gewoon heel eerlijk tegen U. Wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken, maar we weten dat het zo is. Sta hen bij. En tegelijkertijd danken wij U dat U uw kinderen over het rond der aarde nooit zal verlaten. Heer, we bidden U voor uw volk Israël. Dat daar ligt tussen het rumoer van de andere volken daaromheen. Er gebeurt zoveel en het lijkt erop, en het lijkt er niet alleen op, maar het is ook zo dat Israël zo alleen komt te staan. Maar wij weten dat het uw verbondsvolk is, niet omdat het lievertjes zijn, maar omdat U uw verbond met hen hebt gemaakt. We bidden voor de Joden, maar we bidden ook voor de Arabische volken daaromheen. Heer, wilt U met uw genade door uw woord en door uw geest zo krachtig werken dat de mensen getrokken worden uit de duisternis tot uw eeuwig licht. We bidden voor de vervolgers, Heer, die de christenen de dood injagen. Voor mensen van IS, van Boko Haram, van El-Shabaab. Heer, er zijn er zoveel die zo fel tegen de christenen zijn en zo de christenen haten. Maar we bidden voor hen, omdat ook zij een ziel hebben voor de eeuwigheid en zij eens voor U moeten verschijnen. Werk ook daar krachtig door uw woord, door uw geest en door allerlei dingen, Heer. Zodat mensen getrokken worden naar uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, zo bidden we voor elkaar. U weet vanavond hoe we hier zitten. En U weet waarom wij hier zitten. Maar laat het vanavond zo zijn dat de omstandigheden van het leven, of waarom wij hier naartoe zijn gekomen, dat alles wegvalt en dat er maar één reden overblijft. En dat is uw geliefde Zoon. Om Hem te ontmoeten en Hem te zien hoe Hij is. Heer, help ons in alles. En wij verwachten het van U. Amen. We gaan met elkaar zingen. Johannes, de Heer 890... Ieder uur, iedere stap brengt ons nader bij de grens van leven en dood. En dan zingen we elkaar toe de vraag: heeft de Heiland uw paspoort getekend met zijn bloed, dat Hij reddend vergoot? Dat is een vraag die we elkaar stellen. En het is goed ook om daarover na te denken. Johannes de Heer, 890, drie coupletten.
Thank you.
en zusters, vrienden, we gaan met elkaar lezen. Twee tekstgedeelten uit het Oude Testament. En dat zullen niet de laatste tekstgedeelten zijn die we vanavond met elkaar lezen. En dat komt omdat ik van de week een appje kreeg, op maandag, met de vraag van, weet je al waarover je gaat spreken? Dat is voor mij wel vrij vroeg. Maar dus heb ik de persoon gevraagd van, nou weet jij iets waarover ik zou kunnen gaan spreken? En toen zei die persoon ja, over de belofte van God, dat als je met hem wandelt en als je je tijd investeert, als je energie investeert, dat je dan ook in zijn zegeningen mag delen. En het tekstgedeelte wat daarbij aangehaald werd, was Genesis 22. En dat gaat over Abraham. En we gaan daar een paar teksten uitlezen en dan gaan we door naar 2 Kronieken 25. En dan gaan we eerst een lied zingen daarna. Dus we gaan eerst naar Genesis 22 vanaf vers 14 tot 19. Genesis 22, 14 tot 19. En dan staat in Genesis 22, en Abraham gaf die plaats de naam De Heere zal erin voorzien. En dan moet u weten, dit gaat over het gedeelte, en dat gedeelte hebben we niet gelezen, maar het staat ervoor, dat Abraham de opdracht krijgt om Isaac zijn zoon te offeren. En dat dan de Heere voorziet in een ram dat hij kan offeren aan de Heere, zodat Isaac zijn zoon gespaard blijft. En dan geeft Abraham die plaats de naam De Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heer zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heer tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, opdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beerseba. En Abraham bleef in Beerseba wonen. Hier zien wij dus dat de Heere zegt, omdat u dit gedaan hebt, vers 16, en mij, uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht talrijk maken. Dan gaan we naar het boek van Kronieken. 2 Kronieken. 2 Kronieken 25. Dat gaat over een koning van Juda. Amazia, koning van Juda. In een strijd waarin hij verwikkeld is, vraagt hij de profeet. En dan staat er in 2 Kronieken 25 vanaf vers 11. 2 Kronieken 25 vanaf vers 11. Amazia vatte moed en leidde zijn volk weg en ging het Zoudal in. Hij versloeg van de Seirieten 10.000 man. Verder voerden de Judeërs nog 10.000 anderen als gevangen levend weg. Bracht hen naar de top van de rots en wierpen hen van de top van de rots af, zodat zij allen opengereten werden. Maar de mannen van de troepen die Amazia had laten terugkeren, zodat zij niet met hem ten strijde zouden trekken, overvielen de steden van Juda vanaf Samaria tot Bet-Horon. Zij versloegen van hen 3.000 man en roofden veel buit. Nadat Amazia van het verslaan van de Edomieten teruggekomen was, gebeurde het dat hij de goden van de Seirieten meebracht en die voor zichzelf als goden opstelde. Hij boog zich voor hen neer en bracht reukoffers aan hen. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Amazia. Hij zond een profeet naar hem toe, die tegen hem zei, waarom hebt u de goden van dat volk gezocht, die hun eigen volk niet uit hun hand gered hebben? Het gebeurde echter toen deze tot hem sprak, dat hij tegen hem zei, Amazia, zegt dus tegen die profeet, heeft men u tot raadgever van de koning aangesteld? Houdt u daarmee op? Waarom zou men u doden? Toen hield de profeet op en zei, ik merk dat God besloten heeft u te gronden te richten, omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn hebt geluisterd. En dan vers 26. Het overige nu van de geschiedenis van Amasja, van het begin tot het einde, zie, is dat niet beschreven in het boek van de koningen van Juda en Israël. Vanaf de tijd dat Amasja van achter de Heere afweek, smeedde men een samenzwering tegen hem in Jeruzalem, zodat hij naar Lachish vluchtte. Maar zij stuurde mannen achter hem aan tot Lachish en doodde hem daar. Zij brachten hem over met paarden en zij begroeven hem bij zijn vaderen in de stad van Juda. Tot zover de eerste twee schriftlezingen. We gaan met elkaar zingen. Johannes de Heer, 820, nog zijn hemelspalen poorten wijd geopend dag en nacht. Johannes de Heer, 820. Broeders, zusters, vrienden, twee stukjes hebben we gelezen uit het woord van de Heere God uit het Oude Testament. En het gaat in Genesis 22 over Abraham die zijn zoon offert, althans moest offeren, en dat de Heere in iets anders voorzag. En over, in 2 Kronieken 25, over Amasja die de profeet van God op bezoek krijgt omdat hij de goden van de Seirieten aan het dienen is. En in het ene stukje zien we een handelen van God, en in het andere stukje zien we een handelen van God. En het handelen van God is gericht op de daad van de persoon. Zo zien we bij Abraham dat hij, ondanks de belofte die God gedaan had hem tot een groot volk te maken, toch zijn zoon Isaac, zijn één geborene, meeneemt om hem te offeren. En omdat hij dat doet, laat hij daarmee zien dat hij gehoorzaam is aan de Heere God. En volgt er vanuit de Heere God die machtige woorden dat hij Abraham zal zegenen. Er staat zelfs, en we hebben het gelezen, dat hij Abraham rijk zal zegenen. Maar aan de andere kant, en dat hebben we gelezen, in 2 Kronieken 25, zien we van Amazia dat de Heere zich afkeert van Amazia, omdat hij daden doet die niet bij de Heere passen. Die niet van de Heere zijn. Hij vereert namelijk, na het verslaan van de Edomieten, vereert hij namelijk de goden van de Seirieten, de afgoden. En we zien dan dat de Heere een bode stuurt, een profeet, en dan zegt tegen de koning dat de Heere hem te gronde gaat richten, vers 16, omdat u dit gedaan hebt en niet naar mijn raad hebt geluisterd. En we hebben het gelezen in het einde van hoofdstuk 25, zien wij dat vanaf het moment dat Amazia de woorden van de Heer in de wind slaat en de afgoden gaat dienen, dat er een plan gesmeed wordt om Amazia te doden. En dat lukt uiteindelijk, alhoewel hij wel gevlucht is, naar Lachish. En wij zien hier dat het handelen van God ook heel erg bepaald wordt door het handelen van de mens. En dat wordt in het Oude Testament vele malen onderstreept. Denk bijvoorbeeld aan de berg Gerizim, de berg van de zegen, en de berg Ebal daartegenover. De berg van de vervloeking, waarin de Heere zegt dat als het volk Israël naar hem luistert, dat ze zegen kunnen verwachten. Maar dat het volk Israël, als ze niet zullen luisteren, gestraft zal worden. Een vervloeking over zich heen zal halen. En hoe menigmaal is dat niet gebeurd? Het hele boek Richteren staat er vol van. Dat de Heere op een gegeven moment vijanden stuurt, omdat het volk van hem is afgeweken. En dan begint dat volk op een gegeven moment weer te kermen en te jammeren. En dan gaan ze terug naar de Heere God en dan ontfermt God zich over zijn volk en stuurt hij een richter die het volk gaat verlossen. Met het gevolg dat het volk jarenlang onder de zegen van God leeft in rust en vrede, maar dan op een gegeven moment toch weer afglijdt. De berg Ebal en de berg Gerizim, de berg van de vervloeking en de berg van de zegeningen. En er zijn zoveel mensen die vandaag de dag nog steeds één aspect pakken vanuit het Oude Testament. En dat is dat als je maar doet wat de Heere zegt, je dan zijn zegen kan verwachten. Maar zoals ik al zei, dat is wel oud-testamentisch. Vanmorgen hebben wij een preek gehad in onze gemeente en die broeder zei, de zegeningen van God zijn niet afhankelijk van ons gedrag. Maar ons gedrag moet afhankelijk zijn van de zegeningen die we van God hebben gekregen. Maar het hele Oude Testament ademt wat anders uit. Het hele Oude Testament in de tijdsperiode dat God bezig is om zichzelf te laten zien in deze wereld door het volk Israël, ademt uit de berg van de vervloeking en de berg van zegening. En dat God zo aan het handelen is en dat God zo bezig is met de arbeid, met het werkzaamheden, met de daden van de mens. Maar, lieve broeders en zusters, lieve vrienden, dat kunnen wij vandaag de dag niet één op één overzetten op de gemeente. Want dan komen wij in een spagaat te zitten, dan komen wij met bijbelteksten niet uit. En wat gebeurt er dan? Dat zie je her en der om je heen. Dat mensen zoiets hebben van, die tekst, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee, dus laten we die maar dicht. En daarom ben ik zo blij dat we net, en u hebt het allemaal uit volle borst gezongen, dat we net elkaar hebben opgeroepen om misschien vanavond opnieuw uw Bijbel te gaan lezen. En te gaan kijken wat God nou werkelijk in dat woord heeft bedoeld. Want ik zal u zeggen, ik ben God zo enorm dankbaar dat zijn zegeningen niet afhankelijk zijn van mijn daden. Kunt u dat begrijpen? U kent mij misschien nog niet. Maar als u mij zou kennen, zou u dat begrijpen. Maar ik ben niet de enige, want ik weet dat broeder de Beste net zo praat. broeder Jansen net zo. Wij zijn zo enorm dankbaar dat de zegeningen van God niet afhankelijk zijn van onze daden. En dat God nu in deze tijdsperiode anders handelt dan wij lezen in het Oude Testament. Nou, wat is er gebeurd? Nou, heel veel. Eén persoon. Christus. En daarvoor gaan we naar Galaten 3. Ik heb nu wat minder op papier gezet dan de vorige keer. De vorige keer kwam ik niet uit. Dus toen had ik een opmerking van een broeder, en terecht ook, van een jonge broeder, die zei van ja, het was een beetje rommelig in die zin. Ja, je had te veel op papier staan. Ja, ik zeg, dat klopt, ja. Maar ja, dus ik hoop dat ik vanavond beter uitkom, maar ik ga het gewoon afmaken vanavond. Dus, dan weet u dat. Ik heb wel een horloge gehad van Henk. Ik zeg, ik heb de tijd, maar geen horloge. En prompt kreeg ik er een. Galaten 3 gaan we met elkaar lezen. Galaten 3, een heel belangrijk stuk. En we lezen daarom de versen 1 tot en met 18 van Galaten 3. Want daarin zien wij wat er namelijk gebeurd is met de zegeningen van God. En met de vervloekingen van God. Want God is niet opgehouden met de vervloekingen. En daarmee bedoel ik dat hij het kwade straft. Daar is hij niet mee opgehouden. Nou, wat is er gebeurd? Dan lezen we dat Paulus op een gegeven moment zegt in Galaten 3 vers 1, o dwaze Galaten. Wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was. Hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? En dan komt het. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven. Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardig zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Broeders, ik spreek op menselijke wijze, zelfs een verbond van mensen dat rechtsgeldig is geworden, stelt niemand terzijde of voegt daar iets aan toe. Wel nu. Zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één en aan uw nageslacht. Dat is Christus. Dit nu zeg ik. Het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Nou, wat werd Abraham tot gerechtigheid gerekend? Het offeren of het in geloof offeren? En dan staat er in vers 6, zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Die hele daad van Abraham, dat hij zijn zoon Isaac gaat offeren op de berg Moria, dat is een geloofsdaad van Abraham. En niet zozeer zijn werk wordt gerechtvaardigd door God, maar zijn geloofsdaad. Daardoor is Abraham gerechtvaardigd voor God. Jacobus haalt het later ook aan, dat hij door de werken gerechtvaardigd is. Maar dat bedoelt Jacobus, als je de hele context leest in Jacobus 2, dat het gaat over de werken die voortkomen uit het geloof. Uit die daad, dat vertrouwen op God. En hier zegt Paulus het tegen de Galaten, Abraham, dat geloof van Abraham, dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat is zo geweldig mooi om te weten. Want wat zien wij hier in dit stuk? Dat er twee dingen gebeuren. Zowel de zegening komt aan, mag ik het zo zeggen met eigen woorden, in het Nieuwe Testament, maar ook de vervloeking komt aan in het Nieuwe Testament. En dan komen ze beide bij Christus aan. Want dat staat in vers 8, en de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie, in u zullen al de volken gezegend worden. Dat is dan zo geweldig mooi, hè? En dan gaat in vers 14 verder, want opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. U moet zich voorstellen, die zegening die God aan Abraham gaf, omdat hij geloofde, komt aan bij Christus. En door Christus heen zegent God een ieder die in hem gelooft. Dat is zo geweldig mooi. God heeft een ieder die in Jezus Christus gelooft, in zijn verzoenend bloed. In wat God in hem aan ons heeft gegeven, heeft God zijn zegen gegeven. Amen? Dat is geweldig nieuws. Daar mogen we uit leven. Dat is wat God in zijn genade gedaan heeft in Christus Jezus. Maar er komt nog iets anders aan bij Christus. Want wij zien vanuit het Oude Testament ook de vervloeking aankomen in het Nieuwe Testament. En wat gebeurt er dan? Die vervloeking die komt bij de gelovigen niet verder dan Christus. Want wat staat er? In vers 13 staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Dat is zo geweldig nieuws. Dat is het nieuws waar we de wereld mee in kunnen gaan. Dat God de zegen door Christus aan de gelovigen uitdeelt. Maar dat God de vervloeking, de straf op de zonde, in Christus halt laat houden. Dat is iets wat mij heel blij maakt. Daar ben ik zo diep gelukkig door. Dat God die vervloeking, die eeuwige straf, waaraan ik had moeten sterven, de eeuwige dood, in Christus een halt toeroept. En zegt in Christus, het is verbracht. Het is voorbij. Geen vervloeking voor hen die in Christus Jezus zijn. En daarom zegt Paulus ook in de Romeinen, en ik zie hem dan zo, dat hij aan het schrijven is, maar gewoon even stoppen moest, om die tekst eerst uit te roepen. Zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen verdoemenis. Geen vervloeking voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de vloek die kan niet komen bij de gelovigen. Omdat die in halt is toegeroepen in Christus. Omdat Christus de vloek heeft gedragen. Ja, eigenlijk zouden we nou gewoon 5 of 10 minuten stil moeten zijn. En dat moeten laten landen door de geest van God. Door het woord van God in ons hart. Dat er in Christus Jezus, voor allen die in hem geloven, die zijn naam belijden, geen enkele vervloeking is. Geen enkele. Niets. Helemaal niets. Enkel de zegeningen komen door Christus bij de gelovigen. En dan, Paulus legt dat hier uit. Want dat heeft dan natuurlijk alles, we hebben net Pinksteren gehad, het heeft natuurlijk ook alles met die geest te maken. En dan zegt hij in vers 3, bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Dat geloof wat wij in Christus Jezus hebben ontvangen, en al die zegeningen die wij hebben gekregen, daar zit ook de zegening van de geest bij. En dat is namelijk de belofte geweest die Petrus op de Pinksterdag uitjubelde tegenover die duizenden mensen die voor hem staan. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Welke belofte is dat? Dat God zijn Heilige Geest, die hij beloofd heeft, heeft uitgestort op de mensenmassa daar. De Geest kwam. Want hier staat het ook, in vers 14, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen. Die Geest die de Vader had beloofd, die is gekomen met Pinksteren. En die belofte, die bejubelt Petrus in Handelingen 2, als hij daar die hele preek houdt. Want u komt de belofte toe, lieve mensen, zeg. U die hier voor me staat, u komt de belofte toe en uw kinderen. De Heilige Geest wil op u vallen. En dan is de Heilige Geest zo aan het werk. En dan komen er op die dag 3000 tot bekering. Omdat de Heilige Geest zo krachtig aan het werk is. En het woord wat Petrus spreekt landt in de harten van de mensen. Waarom? Omdat ze ervoor openstaan. Daarom landt het woord. Ze staan ervoor open. Dus die belofte die God gegeven heeft, is de belofte van de Geest. En wij worden gerechtvaardigd door geloof. En wij, staat er in vers 9, daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend met de gelovige Abraham. Ja, mooi hè? Kunnen we lekker een dikke auto kopen? Een dikke bankrekening? Of dan voelen wij ons altijd zo fijn omdat we in God geloven? Hebben we er altijd een goed gevoel over? Ja, een goed gevoel over in God geloven wel. Maar dat wij hier op aarde altijd een goed gevoel hebben, dat niet. Want Paulus zegt dat er strijd is, dat er lijden is, dat er ziekte is. Maar dat zijn ook niet de zegeningen die wij van God hebben gekregen door het geloof. Want de zegeningen die wij door het geloof van God hebben gekregen, dat zijn geestelijke zegeningen. Dat zal toch wat wezen dat we hier nou vanavond gaan verkondigen en gaan zeggen van, nou gelooft u in de Heer Jezus Christus, ziekte weg. Alles maar weg. Strijd, vergeet het maar. We hebben de Heer Jezus. Ja, dat is natuurlijk lariekoek. Dat is een grote leugen. Dat is helemaal niet waar. Mijn heiland, die zegt in het Matthäus-evangelie, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal die vermoeidheid en die belastheid wegnemen uit uw leven. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik zal in die vermoeidheid, in die belastheid, zal ik rust geven. Dat. En daar ben ik zo blij voor. Dat geeft mij zoveel vreugde, dat geeft mij zoveel blijmoedigheid. En dat ik in de strijd van het leven, waarvan ik geloof dat elk kind van God strijd heeft, dat ik in de strijd van het leven mag weten dat als ik bij de Heer Jezus Christus telkens weer uitkom met al mijn strijd, met al mijn moeite, hij mij in de strijd, in de moeite, zijn rust geeft. Dat is mijn heiland. Dat is, ik hoop ook, uw heiland. Het is wel heel bepalend en wel geweldig mooi, hè? Dat God in het Oude Testament, en dan begint hij al in Genesis 3 mee, maar ook hier bij Abraham, dat de zegen van Abraham wordt verkondigd in Genesis 22, dat er al een nageslacht zal komen. En dat wordt hier dan aangehaald in vers 16, want wel nu, zo zijn de beloften van Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten. Alsof er sprake zou zijn van velen. Maar van één. En aan uw nageslacht. Dat is Christus. Dus in Genesis 22 zien wij al de voorbode. Er staat niet Christus. Nee, er staat het nageslacht. In het nageslacht van Abraham zal God gaan zegenen. En dat nageslacht, dat is Christus. En in Christus heeft God gezegend. Er wordt wel eens heel verschillend allerlei teksten worden aangehaald om bepaalde dingen te ondersteunen. Maar we hebben net gezongen, we hebben het elkaar toegezongen. Ga opnieuw uw Bijbel lezen. Dat is goed, dat is nodig. om tot ontdekking te komen of datgene wat we geloven en waarvoor we staan, of dat ook conform het woord van de Heere God is. Maar ja, dan ga je nog vragen, kijk, als er nog zoveel zegeningen bij ons zijn gekomen, door Abraham, door het geloof in de Heere Jezus Christus. Wat zijn dan die zegeningen? Nou, dan gaan we een paar bladzijden verder, dan vinden we in Efeze 1 al die zegeningen. Want in Efeze 1, daar zien wij in tekst 3. Dat is geweldig mooi. Tekst 3 gaan we lezen en dan pakken we die zegeningen eruit. Er staat namelijk in tekst 3, dat moet u even in gedachten houden, hè? Die zegeningen die gaan door Christus, gaan ze verder naar al de heidenen. Of die in Christus Jezus geloven. Naar ons, zoals wij hier zitten. De vervloeking niet, maar die zegeningen wel. En dat is niet zozeer de zegening van rijkdom, dat is niet zozeer de zegening van welvaart, dat is niet zozeer de zegening van welzijn. Maar dat zijn de geestelijke zegeningen. Waarom? Omdat de gemeente van de Heer Jezus Christus ook een geestelijk iets is. We hebben geestelijke strijd te voeren, we hebben geestelijke wapens, we hebben een geestelijke zegeningen gekregen. Nou, noem maar op. En dan staat er hier in Efeze 1, vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft. En dan staat er, in sommige vertalingen heb ik vanmorgen gehoord, allerlei geestelijke zegeningen. Maar er staat in de oorspronkelijke tekst, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ah, mag ik het zo zeggen, daar kunnen we mee thuiskomen. We hebben in Christus Jezus alle geestelijke zegeningen gekregen. Alle zegeningen die God, de schepper van hemel en aarde, die heel het universum gemaakt heeft, die elk mensenkind kent, Psalm 33, die alle daden van een mensenkind kent, die God heeft allerlei zegeningen in Christus Jezus, en op het moment dat we tot geloof kwamen, heeft Hij alle zegeningen gegeven. Nou, is dat mooi of is dat niet mooi? Dat is toch geweldig? We hoeven God niet te bidden om zegeningen, want dan zegt Hij tegen ons, lieve kind, ik heb alle zegeningen gegeven. Alles wat ik heb, heb ik gegeven. Alles. Ik heb niets meer. Maar pak ze maar eens uit. Dan ben je een eeuwigheid bezig. Want in Christus Jezus heb ik echt alles gegeven. Nou, wat zijn dan die zegeningen? Paulus gaat erin verder. En dan, ik heb ze hier even opgeschreven. Heb ik van het internet afgehaald. U kunt dat ook zo googelen. Maar daar staat dan, ik heb ze wel uit de Bijbel, wel even getoetst natuurlijk. Want anders krijgen we dat. Maar ze staan er echt. En dan staat er, we zijn uitverkoren in Christus voor de schepping van de aarde. 1. 2. We zijn voorbestemd om opgenomen te worden in zijn gezin. 3. We zijn aangenomen in de geliefde. 4. We zijn vrijgekocht en al onze zonden zijn vergeven. Dat is een belangrijke. Al onze zonden zijn vergeven. 5. We zijn ingewijden in het goddelijke mysterie. 6. We hebben een erfenis verworven. 7. We zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. Oh. Ik weet niet of u het doorhebt, maar ik geloof dat we de rijkste mensen zijn die er leven. Meer kan God niet geven. Hij heeft alles aan ons gegeven. Alles. Die rijke God, die hoogverheven God, die zo ver boven ons denken uitgaat, die heeft in Christus ons alles gegeven. Alles. We hebben net gezegd tegen elkaar, weet u nog, over de vervloekingen. Die vervloeking kan ons, omdat wij geloven in de Heer Jezus Christus, kan er geen enkele vervloeking ons treffen. Geen één. Geen één. Maar door het geloof, door datzelfde geloof in de Heere Jezus Christus, treffen ons alle zegeningen. Daar ben ik gewoon stil van. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar dat is zo groot. En wat nu onze heiliging inhoudt, want dan maken we het praktisch. Wat nu onze heiliging inhoudt, is dat wij ook dat gaan leven. Dat wij gaan leven als de allerrijkste mensen die hier op de aarde wonen. Dat wij gaan leven vanuit al die zegeningen die God in Christus aan ons heeft gegeven. Dat is het heiligingsleven voor ons. Weet u wat ik net gezegd heb? Ons gedrag bepaalt niet het aantal zegeningen, maar de zegeningen van God moeten ons gedrag bepalen. En als wij gaan beseffen wat God ons in Christus Jezus gegeven heeft, en wat hij ons beloofd heeft aangaande de toekomst, en waarin hij ons al zoveel heeft gegeven. Ja, alles heeft gegeven, maar nog niet alles is uitgekomen. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Maar nog niet alles is uitgekomen. Ja, dat is dat. Vanuit dat punt mogen wij gaan leven. En daarin heeft God ons elkaar gegeven. Maar wat nu de strijd is van een heilige, dat de Satan, dat de wereld en dat ons eigen vlees ons laten twijfelen aan datgene wat God ons gegeven heeft in Christus. Dat is de strijd. Voorbeeld? Nou, neem bijvoorbeeld B1. We zijn uitverkoren in Christus voor de schepping van de aarde. Dat is op grond van het geloof in Jezus Christus als verlosser, als redder, als heiland, als kurios van het leven. Nou, en dan laat hij de Satan, de wereld en ons eigen vlees, laten dan ons denken dat we op de een of andere manier onze eigen zaligheid moeten bewerken. Dat we zo druk bezig zijn met allerlei goede werken. Ja, om ook maar niet af te vallen van het kindschap wat God ons in Christus heeft gegeven. Dat we zo bezig zijn, zo bekrompen bezig zijn. Van ja, maar ja, je kunt afvallen van het geloof. Dan ben je geen kind meer. Natuurlijk kan dat niet. Want ik kan tegen mijn zoon Nathanael onmogelijk zeggen van oké, je bent op een gegeven moment mijn kind niet meer. Nee, dat kan niet, want ja, dat ligt in de genen. Hij is van mij. Maar dat denken heel veel mensen bij God wel. Sorry? Ja, we kunnen hem zeker bedroeven. Ja, want het bedroeven zit hem al hier al in, dat we ingaan in die leugen, dat we afvallen van het geloof. En dat we niet vanuit de zegeningen leven die God ons in Christus heeft gegeven. En daarom is het zo nodig dat we elkaar bemoedigen om vanuit die zegeningen te leven. Dat God ons heeft uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Omdat dat een zegening is die door Christus, door ons geloof in Christus Jezus, bij ons is gekomen. En we kunnen niet afvallen van het geloof. En het is Gods werk. Stel je voor dat ik zou zeggen van ja, maar je kunt wel afvallen van je geloof. Dan gaan die mensen naar huis zeggen van ja. Maar dan moet je, ja, wat voor werk moet je dan doen? En hoe ver kun je dan gaan? Hoe ver kun je dan niet gaan? Zo. Krijgen we allemaal van die rare taferelen. Nee, God zegt uitverkoren. Van voor de grondlegging de wereld. Snap ik dat? Nee, dat snap ik niet. Maar hij zegt het. Nou, het volgende is, bijvoorbeeld bij dat vierde. We zijn vrijgekocht en al onze zonden zijn vergeven. Dat we als christenen maar blijven vragen. En moet u mij even uit laten spreken. Maar dat we als christenen blijven vragen om de vergeving van God. Als we zeggen, Heer, vergeef ons dit, vergeef ons zus, vergeef ons zo, vergeef ons dat, vergeef ons, noem maar op. Of de algemene, dat is wat makkelijker, vergeef ons onze schulden. Maar dat we niet leven vanuit het feit dat er een zegening tot ons is gekomen, dat God ons in Christus al onze zonden van het verleden, de heden en de toekomst in Christus vergeven heeft. Dat is het principe waarin we de dankbaarheid mogen uiten naar God toe. Dat hij zo groot, zo machtig is, dat hij al onze zonden heeft vergeven. En dat het ook weer een principe is, hè? We zijn vrijgekocht en al onze zonden zijn vergeven. En een ander punt is dat we denken van, ja, nou, we zijn toch vrijgekocht, hè? Laten we zondigen opdat de genade te meerder worden. Dan zegt Paulus van, ben je helemaal? Want je moet wel serieus omgaan met je zonde, omdat de zonde ruis brengt op de relatie die wij met God hebben. Maar nooit op de relatie die God met ons heeft. Daarom zegt Johannes, onze geliefde broeder, die zegt van dat wij onze zonde belijden. Er serieus mee omgaan. Maar dat is niet, Heer, vergeef ons onze schulden, vergeef ons onze zonden. Maar dat wij zeggen, Heer God, ik ben vandaag onrein geweest. Ik ben naar internetsites geweest, dat had ik niet mogen bezoeken. Dat we naar God toe gaan en zeggen, Heer God, ik heb geroddeld over die zuster en die broeder. Of die man, die vrouw. Dat had niet gemoeten. Ik had hem uw liefde moeten laten zien. Heer God, ik ben niet eerlijk geweest met het invullen van mijn belastingformulieren. En ik beleid dat aan u. Ik wil het recht zetten. Dat we zo bezig zijn met God. Dat we zo bezig zijn met onze zonden te belijden, zodat God ons ook reinigen kan. Een ander punt is, bijvoorbeeld bij dat vijfde, we zijn ingewijd in het goddelijke mysterie. Er zijn altijd van die mensen die dan zeggen van, ja, je kunt het toch niet begrijpen, en er staat zoveel in de Bijbel, en dat moet je maar overgeven aan de mensen die er 6 jaar voor gestudeerd hebben, net of zij alle wijsheid in pacht hebben. Dit komt niet zozeer door een studie, maar mijn oma zei altijd van, je hebt filosofen, je hebt psychologen, je hebt theologen, en zei ze, Gijsbert, je hebt ook godgeleerden, van godgeleerden. En dat heeft me altijd aangegrepen. Dan dacht ik van, ja, was mijn gebed op een gegeven moment, Heere God, laat me maar door u geleerd zijn. En hier staat in vers 8, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Dat is niet zozeer kennis, dat is niet zozeer allemaal kennis vergaderen, maar dat is in wijsheid omgaan om God beter te leren kennen, om de Heer Jezus beter te leren kennen. Dat wordt later ook uitgewerkt, hè? De lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van Christus leren kennen, maar daar ook uit leven. En niet zomaar de Bijbel dichtslaan en zeggen van, nou, ik heb een stukje gelezen, maar ik weet toch niet waar het over gaat. Want u weet het, hè, de koe is rein in de Bijbel. En wat deed de koe? Er wordt gezegd, ik heb het nooit nageteld, maar dat hij 7 magen heeft en dat hij steeds maar aan het herkauwen is. Herkauwen, 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 herkauwen. Nou, wees maar een koe. Kauw dat maar, dat woord van de Heere God, telkens opnieuw, zodat de Heere God door zijn geest, die hij beloofd heeft aan ieder mens die in geloof tot hem gekomen is, dat hij door zijn geest dat woord gaat inwerken in uw leven. Telkens weer dieper, telkens weer dieper, telkens weer dieper. De herkauwers, Rijn, de herkauwers. Mooi hoor. Ach ja, vind ik tenminste mooi. Dat je de leer van de kerk, hè, dat kan ook zo zijn, dat je de leer van de kerk of mensen om je heen hoger zet dan de wijsheid van God in je handel en in je wandel. Kijk, je kunt wel zeggen, en we kunnen wel met elkaar hier beleiden, hier in deze veilige setting, van ja, alles wat we nou vanavond met elkaar gedeeld hebben, is conform het woord van de Heere God en is waarheid. Ja. Maar dan komen we maandagmorgen op ons werk. Dan komen we weer bij mensen die toch anders denken. Terwijl wij door de geest van God ook overtuigd zijn van wat God in ons hart, niet dat wij dat als wet op moeten leggen, maar dat God in ons hart heeft geopenbaard, heeft bekendgemaakt. Maar dat wij dan datgene wat de kerk leert, of datgene wat andere mensen leren, dat in één keer zo hoog verheven wordt in ons leven, en dat wij die wijsheid, die een van die zegeningen, dat God ons wil voeren met de kennis van Christus, met alles wat met Christus te maken heeft, dat weer ondersneeuwt in ons leven. Dat kan. Ik hoop het niet. Maar dat kan wel. En dat zie ik bij heel veel christenen gebeuren. En dan wordt er ook, ja, er worden, als je dit soort dingen dan noemt, en dan vinden mensen het herkenbaar, en zeggen mensen van, ja, zie je wel, ik heb dan toch wel een of andere vervloeking van God te pakken of zo. Ja, ik ben niet echt vrolijk in de Heer. Of ik kan niet echt die rust vinden in God. Of ik kan niet zus, of ik kan niet zo. Ja, maar dat wil niet zeggen dat God u vervloekt. Dat kan niet. Dat is niet mogelijk. Dat kan niet in Christus. Maar dat ligt aan onze handel, aan onze wandel. Nou, en als je erachter komt, als wij erachter komen, als u erachter komt, nou, dan mogen we elkaar helpen. En dan gaan we zeggen van, hé, Dit is niet de rust die ik ervaar vanuit het woord van God. Dit is niet de rust die God mij wil geven. Dit is niet de standvastigheid, de zekerheid, de waarheid. Nou, en dan gaan we elkaar opzoeken en zeggen we van, nou, laten we het woord van de Heer God openen. Dan gaan we het woord van de Heer God openen. Dan bidden wij of God ons wil leiden. En dan wil God ons leiden. God wil ons leiden. En dan voert Hij ons in onze waarheid. Maar het is telkens opnieuw, is het aan onze vraag of wij in onze waarheid blijven wandelen. Of de waarheid van een kerk, of de waarheid van een familie, of de waarheid van weet ik het veel wie. Of dat wij overstappen en gaan wandelen in Gods waarheid. Vanuit al de zegeningen die God ons gegeven heeft. En wilt u het nog praktischer? Nou, in Romeinen 13 schrijft bijvoorbeeld over de onderwerping aan de overheid. Dat houdt dus in dat wij heel goed... Laten we één tekst erbij inpakken. Romeinen, kan toch nog wel even? Het is pas net 8:00. Nou, daarom, broeder. Maar de laatste, maar gewoon praktisch. En dan staat er in Romeinen 13 vanaf vers 2. Nou, laten we vers 1 erbij nemen. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Er staat niet dat God je gaat oordelen. Nee, er staat op het moment dat je ingaat tegen het gezag wat God gesteld heeft, tegen de instelling wat God gesteld heeft, ja, dan haal je over jezelf een oordeel. Want het is nou niet de bedoeling om tegen de instelling van God te gaan, maar om te leven vanuit al zijn zegeningen. Want hoe wordt het christenleven zichtbaar? Dat we leven vanuit de zegeningen van die God heeft gegeven in Christus Jezus aan ons. En dat betekent dat we de instelling van God, hoe hij bepaalde dingen genoemd heeft, hoe hij bepaalde dingen van ons vraagt, dat we dat gaan onderzoeken, dat we daarmee bezig zijn. Niet omdat we daarmee meer zegen van God verwachten, maar juist willen leven vanuit de zegen van God. Omdat dat iets zegt en iets doet met ons gedrag, met wie we zijn. Nou, zo ook met de overheid. Dat als de overheid hier zegt dat je 50 mag rijden, dat je er geen 80 gaat rijden. Dat. Waarom niet? Nou, als hier een ongelovige staat en u hebt zo'n visje achterop, dan denkt die ongelovige, het is maar goed dat het visje niet eraf valt. Want je mag hier maar 50. U laat Christus niet zien, u bent ongehoorzaam aan de gezagsdragers. Hoe praktisch wilt u het hebben? Andere, dat gaat dan over Romeinen 14. Dat gaat dan bijvoorbeeld hoe wij omgaan met de zwakken in het geloof. Romeinen 14. En dan staat dan in Romeinen 14 vers 1. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. En op het moment dat God ons aanvaard heeft in Christus Jezus, mogen wij leven vanuit de zegeningen die hij ons gegeven heeft. En een van die instellingen die dan God geeft, is dat we rekening houden met de zwakken in het geloof. Niet om te zeggen van man, schiet toch eens een keer op. Maar dat we gaan kijken, dat we gaan zeggen van, hé, ik zie dat je dit en dit meemaakt. Nou, hoe kan ik je helpen? Hoe kun je nog meer groeien in het geloof? En als iemand nou die zwak is in het geloof zegt van, oké, ik heb bepaalde regels en wetten waar ik me aan hou, maar daar hou jij je niet aan, dus jij ligt in het oordeel, jij hoort er niet bij. Ja, dan zegt God van, ja, maar let op, hij is wel van mij. Nou, praktisch voorbeeldje. Ik vind het niet erg om op... Misschien is het vloeken in de kerk, maar het is geen kerk hier. Maar ik vind het niet erg om op zondag te gaan eten. Ik ga er wel mee wat Paulus zegt. Ieder zij in zijn eigen gemoed en in zijn eigen geweten bewust van wat hij doet. En de een acht alle dagen gelijk. En de ander acht de ene dag hoger dan de andere dag. Maar nu kan het wezen dat u daar zit en denkt van, dat had ik niet van Gijsbert verwacht. Dat had ik niet verwacht. Maar weet u, en u mag naar mij toe komen op het moment, laat ik het gewoon heel praktisch maken en dan weten we gewoon waar het over hebben, dat ik op het moment bij de schout van Ermelo ga zitten en dat de mensen, mijn broeders en zusters, die in een nieuwe kerk kerken, daar langskomen en dan in een nieuwe kerk gaan zitten en gaan zeggen van, nou, dat had ik toch niet van Gijsbert verwacht, want dan zit hij daar bij de schout. Dan ben ik tot een aanstoot en houd ik geen rekening met de zwakken in het geloof. En daar heb ik rekening mee te houden. Want de zwakken in het geloof is van God. Maar op het moment dat ik nou tegen mensen zeg van, op het moment dat ik nou tegen u zeg van, nou, ik heb daar geen moeite mee, omdat ik alle dagen gelijk zie. En u komt naar me toe en zegt, Gijsbert, ik ben hartstikke fout en zo, zo, zo. Dan zegt Paulus, oordeel niet. Want Gijsbert is van God. En waarom? Omdat we mogen leven vanuit de zegeningen van de Heiland. En waarom houden we zo rekening met elkaar? Waarom zijn we zo gericht op de Heer Jezus Christus? Omdat we weten dat Hij spoedig komt. En omdat we weten dat de tijd kort is. En omdat we weten dat God van ons vraagt. Omdat als wij beseffen dat de tijd nog kort is. Als wij beseffen dat de wereld vergaat. Als wij beseffen dat Jezus Christus zo meteen terugkomt om zijn gemeente thuis te halen. Als we al die dingen beseffen. Dan moet het ons aansporen om vanuit de zegeningen van God te gaan leven. Zodat God door ons heen kan werken om andere mensen te trekken uit de duisternis tot zijn eeuwig licht. Daar moet het ons om gaan. En als dat niet de oorsprong is waaruit wij leven, ga dan vanavond niet naar huis. Maar bid met de broeder of zuster naast u. Zodat God u in Christus dit de oorsprong laat zijn. Dat u leeft vanuit al de zegeningen die u in Christus Jezus hebt ontvangen. En ik weet het, er zijn broeders en zusters genoeg die met u samen naar de Heer Jezus willen gaan. Maar de keuze is aan u. God wil u gebruiken. Op de plek waar Hij u heeft neergezet. En Hij heeft allerlei instellingen gegeven. Niet om uw gedrag daarin aan te passen. Want uw gedrag wordt aangepast op het moment dat u Jezus Christus leert kennen. En gaat leven vanuit al de zegeningen die Hij gegeven heeft. Maar de vraag aan u is, wilt u leven vanuit die zegeningen? Dat is vandaag de vraag. Ik wel. En ik hoop en ik bid, u ook, zodat we hier weggaan en tegen elkaar zeggen en de week indragen dat wij vanavond niemand anders gezien hebben dan Jezus Christus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen, broeders en zusters. Een heerlijke psalm. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en uw lof bereid. Nou, wat kan er mooier? Dat we dat naar God toe uitzingen. Laten we dat gewoon staande doen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Johannes de Heer, 366, couplet 1 en 2.
Oh,
ja, daar hebben we wat gezongen. En we zongen allemaal uit volle borst. En we hebben gezongen, ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. De volken doen verstaan. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, de volken doen verstaan. Succes. Dat is waar. U hebt het net wel gezegd. En u hebt het niet tegen mij gezegd. Maar tegen God. Het is best wel goed om te beseffen wat we zingen. Ik denk werkelijk, met eerbied gesproken, dat God zo blij is in de hemel. Die zegt, een hele zaal vol mensen die gezongen hebben. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. Dan denkt de Heer, al die mensen in Ermelo die dat gezongen hebben, van de week, kan ik door hun heen werken om mijn zoon te laten zien. Dat denkt hij. Omdat u dat gezongen hebt, omdat wij dat gezongen hebben. Mooi, hè? Wat een wisselwerkingen. Wat komt het dan dichtbij, hè? Dat die hoge God ingaat op datgene wat ons gebed is en wat wij zingen. En dat hij nu een besluit genomen heeft. En zegt van, ik wil het. Ik zal jullie helpen. Ik zal u helpen. Om mijn roem, mijn wonderdaan, bekend te gaan maken door u heen. Aan al die mensen, al die volken om u heen. Heerlijk. Eigenlijk zouden we volgende week dan bij elkaar moeten zitten. En dan zouden we de getuigenissen moeten horen. Hoe God in ons leven deze week gewerkt heeft. Hoe hij bezig is geweest om mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, tot zijn zoon, Jezus Christus de Heer. Maar ja, ik ga niet over de invulling. Maar het zal wel mooi wezen. En laten we elkaar daarin bemoedigen, broeders en zusters. Want we hebben het nodig dat we elkaar daarin bemoedigen. Hoe God werkt, dwars door onze gebreken en door onze tekortkomingen heen. Dat die grote God ons wil gebruiken om Jezus Christus bekend te maken. En laten we daar ook voor gaan bidden. Heere God in de hemel. Wat een geweldige psalm. Dat we ook net gezongen hebben. Mijn hart, o hemel, majesteit. Hoog verheven God. Schepper van hemel en aarde. Is tot uw dienst en lof bereid. We hebben net gezongen en daarmee beleden, Heer, dat u ons mag gebruiken deze week. Om uw zoon de wereld in te dragen, om uw wonderdaan, om uw wonderlijke daden de wereld in te dragen. Die wonderlijke daden, dat u de hemel hebt leeggegeven voor mensen die u niet wilden. Voor mensen die u niet wilden kennen, die u niet wilden hebben. U heeft de hemel leeggegeven omdat u de wereld zo lief had. Opdat een ieder die in Jezus Christus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Wonderlijke daad. En die wonderlijke daad van het evangelie. Van uw zoon Jezus Christus. Die willen wij deze week indragen naar de mensen die het horen willen en die het niet horen willen. Naar de mensen om ons heen. Familie, vrienden, op het werk. In de kerk, op de sportvereniging, op wat voor ding dan ook. Wij willen uw wonderlijke daden bekendmaken aan de mensen om ons heen. En wat we daarbij nodig hebben, Heer, is uw hulp. Want we hebben het vanavond aan het begin gezegd, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid. En zo willen wij ook eindigen. Dat als wij gezongen hebben, dat wij bereid zijn om in uw dienst te gaan staan, om uw wonderlijke daden de wereld in te brengen. Dat we tegen u zeggen, u bent de hulp en wij verwachten het totaal van u. Zegen ons. Nee, dank u dat u ons in Christus alles heeft gegeven. Amen. gaan nog met elkaar zingen. Johannes de Heer 472, ga op het smalle pad, het eerste couplet. En dan doen we de zegen. En dan zingen we daarna het tweede en het derde couplet van Johannes de Heer 472. En onder het voorspel is de dienst der offeranden. De Heer zegene u en uw gaven. Nou, de laatste tekst uit de tweede Korinthebrief met elkaar lezen, dan geeft Paulus ook de zegen. En dat betekent dat hij ons wijst op de zegen die wij hebben in Christus Jezus. En dan staat dan in 2 Korinthe 13, vers 11, ten slotte broeders en ook de zusters, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. En de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, ons allen. Amen.